Beleggerspanel.
Alibaba-oprichter Jack Ma doet een stap terug. Net op het moment dat in China ondernemingen wat meer ruimte krijgen. En gaan de beleggers tegen de Fed in of zijn ze de Fed een stap voor? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl en Karel Merks van Beleggersbelangen. Welkom, heren. Laat ik de traditie ook in het nieuwjaar in ere houden. Namelijk de eerste vraag naar jullie laatste transactie. Karel, kun je daar iets over zeggen?
Ja, ik heb ingespeeld op een kleiner verschil tussen de Amerikaanse 2- en 10-jaarsrente. En om het even heel simpel uit te leggen, op dit moment ligt de 2-jaarsrente 70 basispunten boven de 10-jaarsrente. En normaal is het zo van hoe langer de rente, hoe meer onzekerheid. Dus dan zou je dus verwachten dat de 10-jaars hoger zou liggen.
Hij is invers, hè?
Hij is invers. En dat betekent dus dat de Fed aan het afremmen is. En we hebben altijd geleerd dat afremmen komt een keertje een einde aan. Dus dat verschil van 74 gaat uiteindelijk naar 0 naar positief. Dus ik heb een yield curve steepener gekocht, zoals dat in vaktermen zo mooi heet.
En zometeen praten we wat uitgebreider over het beleid van de Fed en hoe beleggers daarmee om zouden moeten gaan. Koen, beetje herbalanceren, beetje overwegen. Wat heb je gedaan?
Nou ja, je hoort het.
Ik hoor het jou zeggen.
Ja, en daarin hebben we niet heel veel veranderd. Een van de posities die we al heel lang hebben is een farmaciepositie. We hebben er wat andere posities ook naast. We gaan het straks nog over China hebben. Een van de posities die we ook hebben is een Chinese positie en technologie. Nou, technologie was in de maand december behoorlijk onderuit. En juist farmacie, medische sector is goed blijven liggen. Dus dat hebben we vorige maand, of eigenlijk begin deze maand, verkocht en technologie bijgekocht. En daar waar het in het verleden ook wel eens een minder gunstig effect had, heeft dat nu natuurlijk een heel mooi effect.
Maar welk technologieaandeel heb je het meest bijgekocht, Koen?
Nou, we doen dat met beleggingsfondsen, want anders kunnen we dat niet met fracties doen. Hè? Dus wij doen dat met een actief beleggingsfonds. En een van de grootste posities die daarin zitten is nog steeds Microsoft. En het grappige is dus dat aandeel zelf behoorlijk onderuit is door allerlei specifieke factoren. Alleen dat hele mandje, dat is omhoog. Dus we hoeven niet te gaan zitten alles bij te houden om te kijken naar welk moeten we nou Salesforce of moeten we Microsoft of welk technologiebedrijf moeten we nou precies hebben.
Je zou toch ook kunnen zeggen dat je werk is of niet? Om dat wel precies
nou, voor een deel wel. Maar soms moet je ook erkennen dat er mensen zijn die beter zijn in het presenteren van een radioshow, zoals jij. Of dat er mensen zijn die heel veel kennis hebben van die farmacieaandelen. Ik kan niet overal die diepte kennis van hebben, heb ik geleerd in al die tijd dat ik beleg. Dus het gaat om de discipline en in dit geval ook van het herbalanceren.
Laten we wel wat dieper ingaan op de situatie in China. Vlak voor het Chinese nieuwjaar opent China de grenzen weer. Flinke ommezwaai na jarenlang streng COVID-beleid. In de internationale media en ook in ons eigen bulletin werd zojuist nog iets gezegd over het aantal oplopende besmettingen. De vraag is nu, Karel, en die stel ik aan jou, hoe reageren financiële markten op die twee zaken? Namelijk een oplopend aantal mensen dat te maken heeft met een COVID-besmetting. En aan de andere kant het feit dat er in China weer van alles kan en mag.
Het is natuurlijk wel een COVID-besmetting van de minder schadelijke variant. Dus we hebben het niet over Delta, over Alpha, maar over Omicron. Dus uiteindelijk, als dat eventjes door die samenleving gegaan is, komt het per saldo wel weer goed. Dus beleggers kijken vooruit. En ik heb het gevoel dat beleggers niet gereageerd hebben op COVID. Maar wel op dat 7 december de Chinese economie na jarenlang weer open is gegaan. Met natuurlijk een hoop positieve effecten. Waarvan voor ons, denk ik, de aantrekkelijkste is dat Europese aandelen dit jaar de best presterende aandelen van allemaal zijn. En dat komt omdat China een stuk belangrijker is als handelspartner voor ons dan de Verenigde Staten. En daarnaast hebben we een perfect storm met een heerlijk warm weer buiten, waardoor de gasprijzen dalen. En 7%. En het is nog niet eens halverwege januari. Dus Europa profiteert er volgens mij heel veel van.
Koen, denk je dat ook?
Of dat exact de reden is waarom de Europese beurzen het beter doen dan de Amerikaanse, dat laat ik heel even in het midden. Maar de ommezwaai die we gezien hebben na het rampjaar dat de Chinese leiders gehad hebben, waarin met als klap op de vuurpijl de draai die ze hebben moeten maken van het zero-covid-beleid naar een openstelling, de waarschuwing die het volk heeft afgegeven, niet over deze lijnen heen, want te veel vrijheid inleven is niet goed. heeft ervoor in combinatie met de versoepelingen richting het Chinese bedrijfsleven maken China niet alleen, als je kijkt naar de groei die het in zich heeft, tot een van de meest laag gewaardeerde, maar ook hoogst groeiende economieën die er zijn. Een Alibaba koop je voor 11 keer de winst. Nou, dat is abominaal laag.
Maar het groeipad van de Chinese economie is wel naar beneden bijgesteld. Er zijn toch ook wel mensen die zeggen, dit soort groeispurts die we in het verleden hebben gezien, die zien we de komende jaren niet meer terug.
Nee, het groeit misschien niet zo hard als de Seychelles met 11%. Maar 10 jaar geleden groeide China met 10-12%. Daar is inderdaad nog maar 4% van over. Maar zullen wij gewoon heel even kijken hoe het de afgelopen tijd is geweest in Europa. Dit zijn nog steeds groeicijfers. In een gesloten economie die in lockdown zit, groeien ze met 4%. En nu komen ze in een situatie terecht waarin ze dat rampjaar, waar ze ook nog eens heel veel vrienden verloren hebben. Ze hebben vriend Poetin, maar daarmee alle vrienden in het Westen. Biden die zegt, jullie mogen geen chips meer. Pelosi die naar Taiwan is gegaan. Alles staat op scherp richting China. En dat ze dus nu een draai daar maken voor de tweede economie ter wereld. Ja, dat is wel een significant punt.
Ik heb wel een vraag over, Koen, de tweede economie ter wereld, zeg je. Dat betekent waarschijnlijk dat ook gewoon de hele wereldhandel en de wereldeconomie ook weer een slinger krijgt. Wat gaat dat betekenen voor bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen of inflatie in het Westen? Want als China mee gaat doen, hebben we niet nog meer schaarste en een nog grotere inflatie.
Hetzelfde wordt ook gezegd over gas. Hè? Op het moment dat er in China minder behoefte is aan LNG, kan het allemaal naar Europa. Als China zich weer meldt, dan betekent dat ook dat de prijs van LNG omhoog zou kunnen gaan.
Ja, nou ja, goed, dat ligt dan moeten we daar ook nog in ogenschouw nemen waar ze dat gas vandaan halen. Als ze dat wel nog uit Rusland blijven halen, dan zou dat niet per se een verschuiving hoeven te zijn. En ik ben, zoals ik ook geen specialist op technologie of farmacie-aandelen ben ik dat ook niet op de energiemarkt. Dus dat moet je aan een energiehandelaar vragen, hoe dat uitspeelt. Mijn gut feeling erin zou zijn, ja, we krijgen wat meer vraag naar grondstoffen. Dan valt nog te bezien of dat koper gaat zijn of dat andere grondstoffen gaan zijn. Dat durf ik ook niet zo exact te zeggen. Maar over het algemeen gaat dat wat aantrekking veroorzaken. Het gaat ook een versoepeling veroorzaken, omdat we nu heel veel tekorten hebben gehad in de economie op heel veel plekken. Dat er gewoon geen producten waren om te verkopen.
Laten we het over die versoepeling hebben in de vorm van de ruimte die het Chinese bedrijfsleven weer krijgt. En wat dat voor gevolgen heeft voor onder andere Jack Ma. Want Jack Ma is bekend van Alibaba. Daaronder hangt ook nog altijd de Ant Group. Een enorm grote financiële instelling met ook enorme plannen om naar de beurs te gaan. Het zou de grootste beursgang aller tijden worden in 2020. Dat
klopt.
Ging ter 11e uren niet door. Kort geschiedenislesje, Karel. Waarom ging het niet door?
Waarom ging het niet door? Daar worden heel veel verhalen gaan er de ronde toe. Maar waarschijnlijk zal het zijn een soort machtsspel tussen de communistische partij in China en het grote bedrijfsleven. Want hoe sterker de topmannen worden, hoe minder zeker de positie van Xi is. En daar is heel veel getouwtrekt. En ik heb voor de uitzending heel uitgebreid met Koen gepraat, die zich echt heel erg verdiept erin heeft. En hij zei ook van dat nu weer de neuzen meer dezelfde kant op staan, toch? Dat er gewoon niet meer zo'n machtsspel gaande is.
Ja, ik denk dat na 2 jaar en ook na het rampjaar van de Chinese machthebbers. Kijk, voor de Chinezen is het ook heel belangrijk dat het volk brood en spelen heeft. Vrijheid, maar ook economische prosperity. En om die economische prosperity op lange termijn voorspoed te hebben, heeft China, de Communistische Partij van China, een aantal ondernemers nodig.
En ook om de groei aan te
ja, natuurlijk.
Dat
kunnen ze niet alleen. Daar hebben ze juist ook hele Jack Ma is daarin de verpersoonlijking van een succesvolle Chinese ondernemer. Hij staat daar in de piggy order, staat hij helemaal bovenaan. Alle ogen zijn op hem gericht. Maar dat geldt ook voor andere Chinese ondernemers.
Koen, blijft dat zo?
En die hebben elkaar nodig.
Wij praten nu over Jack Ma, omdat hij nog altijd de toonaangevend Chinees ondernemer is. Was een tijdje weg, hè, na die afgelopen beursgang van Ant Group. Ja. Nu heeft hij gezegd, en dat kondigde hij in juni van vorig jaar al aan, ik ga mijn belang afbouwen. En behoorlijk ook. Ja. Van 50,2% naar iets meer dan 6%.
Ja.
Waarom Zou hij dat vrijwillig doen op het moment dat dat Chinese bedrijfsleven, dus ook zijn bedrijf, weer meer ruimte krijgt?
Waarom kom jij erbij dat hij dat vrijwillig doet?
Nou, ik vraag me dus af of hij dat vrijwillig doet. Jouw antwoord is nee.
Ja, dat weet ik niet. Kijk, en ik weet niet of je, als je Jack Ma dat zou kunnen vragen, of je dan een eerlijk antwoord krijgt. De man is 2 jaar van de radar geweest. Hij was letterlijk verdwenen nadat hij kritische uitspraken had gedaan over de Chinese Communistische Partij. En ik denk dat hij gelukkig mag zijn dat hij Jack Ma is. Want als hij niet zo bekend was geweest, dan was hij misschien ergens verdwenen en nooit meer teruggekeerd op het wereldtoneel. Hij is teruggekeerd op het wereldtoneel. Hij is teruggekeerd in Japan, niet in China zelf. En ik denk, en daar zien we een vrolijke Jack Ma die geniet van het leven. En ik denk dat Jack Ma de afweging heeft gemaakt. Hou ik vast aan 50% van een bedrijf en blijf ik vechten met gevaar met de Chinese machthebbers? Of zoeken we een nieuw evenwicht met elkaar, waarin ik afstand doe van het merendeel? Mijn zakken zijn al vol. De laatste pyjama heeft geen zakken. Dus laat ik maar een gezellig leven hebben tot die tijd. Ja, dat schijnt echt zo te zijn. Maar vervolgens kan die dus nu met 6 of 8%. Hij bouwt het af ook in stappen. Hè. Als hij nu met Ant wel weer positief naar voren kan kijken, kan gaan ontwikkelen, een beursgang kan hebben, dan kan die 6% dadelijk misschien wel meer waard zijn dan 50% nu.
De vraag is of hij daaraan vast moet houden. We kregen een ongevraagd advies. Tenminste, Jack Ma kreeg dat gisteren van Marco Groot in de uitzending van gisteren, dus van Eat deze week. Hij zei het volgende.
Ja, ik zou zeggen, strikt erom en verkopen die club. Ja, er zijn 2 dingen die je echt niet wil bezitten als groot aandeelhouder. En dat is 1, een bedrijf dat je niet kan besturen. En 2, iets dat je niet kan begrijpen. En Jack Ma is de regie kwijt, dat is duidelijk, want hij heeft nog maar 6,2% van de stemmen. En hij kan ook niet in de gedachten van de Chinese bobo's kruipen. Dus die waardering was ooit 300 miljard. Die is volgens Fidelity, een van de aandeelhouders, ooit gedaald naar 144 miljoen. Die zal nu alweer oplopen met deze nieuwe vrijheden naar 250, 300 miljard. Dus ik zou zeggen, joh, strikt erom wegwezen en smeet het ijzer voor die beursgang nu het weer heet aan het worden is.
Dat laat aan duidelijkheid weinig te wensen over. Striktom verkopen die handel?
Klopt, al ik denk wel dat Jack Ma meer verstand heeft van hoe de communistische partij werkt dan dat ik dat heb.
Maar wat zou jij zeggen? Hij houdt dus een belang aan van 6,2%.
Ja.
Hij is de regie kwijt, woorden van Marco Groot. In ieder geval is hij de meerderheid van stemmen kwijt. Waarom zou hij er nog in blijven?
Omdat hij gewoon afspraken heeft met de communistische partij waar hij zich netjes aan wil houden. Kijk, ik heb geen idee. En het punt van Koen geeft het al heel erg belangrijk aan. Op het moment dat je zoveel geld hebt dat het niet meer uitmaakt, dan wil je misschien liever met Xi door één door kunnen dan dat je nog meer geld gaat verdienen.
We gaan van
heel simpel, hè?
Oh, we gaan nog één keer dan.
Nee, maar als we nou, zonder op de inhoud van Groot in te gaan, wat hij daar zegt, maar als je inderdaad 50% van 250 miljard, dan is dat, of 250 miljoen, dan is dat 125 miljoen. Als je 6% hebt van 300 miljard, wat hij aan het einde zei, ja, dan is dat 15 miljard.
Ja, maar
nou, dan is het toch nog steeds prima.
Ja, maar hij heeft geen zak, heb ik net begrepen.
Nee, maar als hij 50% houdt, wordt het ook geen 300 miljard meer.
We hoeven niet medelijden met hem te hebben, Thomas.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Bender en Karel Merk zijn hier als leden van het beleggerspanel. En in die beleggingswereld wordt de strategie traditiegetrouw aangepast op het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, de Fed. Maar beleggers slaan die ongeschreven wetmatigheid de afgelopen tijd in de wind. Is de analyse van het Financiële Dagblad. Don't fight the Fed staat op het tegeltje. Maar het bladdert een beetje af, Karel. Zie jij dat ook zo?
Nee.
Oh, nou, mooi onderwerp.
Nou ja, kijk, wat zegt de Federal Reserve? Van we gaan afremmen, we gaan de rente verhogen en we gaan dus de balansen verkleinen. En wat hebben we gezien in de afgelopen anderhalf jaar, sinds oktober, november? Dat we in een dalende trend zitten. Dus elke rally komt minder ver dan de rally daarvoor. Dus het was ongeveer 4800 punten januari 2022. Toen april 4600. Toen in augustus 4300. En de laatste rally tot in november kwam het 4100 punten op de S&P 500. En nu zijn we vlak onder de 4000. Dus we hebben een beermarkt. We gaan langzaam lager. Dus op het moment dat de don't fight the Fed is, dan vecht je niet tegen de Fed. Dan zit je er niet in en laat je de Fed rustig zijn werk doen. Dus ik heb het gevoel dat beleggers en de Fed redelijk op één lijn zitten.
Is dat zo?
Nou ja, kijk, als de de heilige graal als je op korte termijn geld wil verdienen op de markt, is te voorspellen wat de koersen van morgen zijn. En een hele belangrijke indicator van de ontwikkeling van financiële markten is de stand van de rente. We hebben sinds begin jaren 80 een dalende rente gehad naar negatief in reële termen. We hebben daarna eigenlijk sinds eind 2021 een oploping van de rente gezien die geleid heeft tot de daling die Karel net schetst. Wanneer houdt die daling op? Ja, die $1 million question kun je relateren aan wanneer stopt de Fed met de voet op de rem houden. Dus je wil eigenlijk niet fight the Fed, maar get ahead of the Fed. En als je, dat is nog steeds een heel gevaarlijk spel. Maar dan wil je dus kijken naar hoe ontwikkelt die economie zich. En dan kom je op het punt van nou, er is nog steeds heel weinig werkloosheid, maar we zien wel die inflatie dalen doordat die uurlonen aan het dalen zijn. Dus die economie is weer aan het transformeren. En de Fed weet het ook niet. Ja, die hebben ook niet de helderheid.
Heb je de ISM-cijfers gezien, non-manufacturing van afgelopen december, Koen?
Ik heb ze niet uitgeplozen, maar jij wel, vermoed ik.
Nou ja, 2/3 van de Amerikaanse economie is geen industrie, maar zijn diensten. En voor het eerst sinds 2,5 jaar krimpt de dienstensector. 50 betekent geen groei, geen krimp. Het was 49,6. De verwachting was 55. En nieuwe orders van diensten daalden van 58 naar 45.
Dus dat is een forse krimp.
Ja, en nieuwe orders voorspellen wat de toekomstige diensten gaan doen.
Dus het beleid van de Fed doet zijn werk?
Het doet zijn werk. Alleen de vraag is van hoe diep wil de Fed de dienstensector laten krimpen? En dat is heel erg spannend.
Kijk, net weer een aankondiging Coinbase. Hè. Tweede ronde van ontslag. Het zijn nu allemaal 20% van de staf gaat eruit. Al de techbedrijven zijn, of niet al de techbedrijven, maar veel techbedrijven zijn nu aan het snijden in hun personeelsbestand. En die banen, die werklozen, die worden opgevangen door banen die er nog zijn, lager betaald. Als truckchauffeur, in de horeca. Dus dat zorgt ervoor dat je toch min of meer hoop houdt op een zachte landing, zonder dat de Fed verder hoeft te verkrappen.
Nou, Powell heeft natuurlijk wel meerdere keren al gezegd, ik geloof dat hij daar nu een beetje van terugkomt, ik doe liever te veel dan te weinig. Het gaat om de geloofwaardigheid van de Fed. Ja. We moeten niet al te snel slappe knieën krijgen.
Klopt. En wil die herinnerd worden als Volcker, eind jaren 70, die de inflatie een kopje kleiner kreeg? Of is het een Arthur Burns, die begin jaren 70 dacht, de inflatie is onder controle, we kunnen geen gas geven? Dus het heeft ook te maken van, hoe wil men later Volcker herinneren?
Powell.
Ja.
En waar denk je dat op dit moment de Volcker naar uitgaat?
Volcker uiteraard Volcker, omdat het de grootste centrale bankier alle tijden misschien wel was. Maar, ja,
maar dan moet je dus accepteren dat de economie daar de klappen.
Klopt, weet je. En het voordeel is dat Powell meer dan 100 miljoen op de bank heeft staan. Dus hij hoeft later niet als andere bankpresidenten lezingen te gaan geven. Ik bedoel, met 100 miljoen ben je klaar.
Hij doet overigens vandaag wel een lezing bij het afscheid van de Zweedse centrale bankier die ermee ophoudt. Dus vanmiddag zullen we in zijn speech ook het laatste commentaar horen. En wat heel erg goed is ten opzichte van die periode die jij noemt van Volcker, is de transparantie van de Fed. We hebben een dotplot. We kunnen zien dat de Fed zelf verwacht dat het misschien nog 50, maar ook 25. Een paar Fed presidenten onder Powell hebben gesproken. En die hebben aangegeven dat ze ook zich kunnen voorstellen dat inderdaad die renteverhogingen gaan afzwakken. En dat komt meteen terug in de verwachting van beleggers, die dus proberen op die manier van, nou, als de Fed inderdaad klaar is, dan zijn die hele harde dalingen waarschijnlijk voorbij. En dan kunnen we weer gaan focussen op een normalere, functionerende economie.
En dan is de vraag, dus waar halen we die mensen vandaan? Want volgens mij zijn nu 3,5% van de mensen die willen werken werkloos in de Verenigde Staten. En het is echt de laatste ooit met data vanaf 1947. Ja, dus als die economie weer aantrekt, moet je wel mensen vinden.
En daarom is het fantastisch dat Biden net geland is in Mexico-stad om daar mogelijkerwijs ook te praten over de versoepeling van de stromen van mensen. Want Amerika heeft in zichzelf te weinig mensen, maar altijd geïmporteerd.
Ja, klopt. Ik bedoel,
vanaf Latijns-Amerika.
Trump
heeft
over
het afgesneden. Ja.
En Biden heeft het niet goed gemaakt. Dus volgens mij komen nog steeds minder mensen.
Nog niet goed gemaakt. Als hij dat nu gaat goedmaken, dan krijg je dus wel weer een wat betere balans.
Overigens, dus we hebben de hele wereld op de zakdoek. Hè? Zweden, Mexico, China, Amerika. We eindigen toch nog een beetje in Nederland. Althans bij een bedrijf met een Nederlands verleden. Een Nederlands tintje. Shell heeft de afgelopen vrijdag een onverwachte update gegeven over het komende kwartaal. Het oogt wat mager. Zeker tegen het licht van de huidige macro-economische situatie. Maar, Karel, er wordt wel gezegd, de gasinkomsten over het afgelopen kwartaal, die zijn behoorlijk opgelopen. Dat mag je toch zien als een meevaller.
Klopt. Shell draait hartstikke goed. Echt hartstikke goed. En is denk ik het laagst gewaardeerde aandeel op de Nederlandse beurs. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een ASML. Die maakt voor de hele beurswaarde heeft ongeveer 2% aan, of 2,5% aan positieve cashflow. Nou ja, Shell zit op ruim 13%. Dus ik bedoel, er is gewoon meer geld binnen ten opzichte van de beurskoers en welk AEX-bedrijf dan ook.
Waarom kom je dan eigenlijk met zo'n tussentijds handelsbericht? Waarom is dat nodig?
Omdat we steeds meer de markt wilde guidancen. Dezelfde met de Fed. Die heeft ook allemaal van dat soort berichtjes. Weet je, als het aan mij ligt, doe je gewoon één keer per kwartaal de kwartaalcijfers. En niet, ik geloof dat ze de 26e komen. En vandaag is het de 10e. Niet 2 weken van tevoren weer even laten weten wat het over 2 weken
of gaat
worden.
Je moet je alvast willen voorsorteren op het feit dat ook jij als Shell waarschijnlijk extra geld kwijt bent. Ik geloof zo'n 2 miljard aan de mazzeltak, zoals ze dat in die branche noemen. Hè, die opgelegde belasting. Dat je dat toch al vast wel laten weten?
Nou, ook dat. En tel daarbij op dat we toch ook een hele duidelijke energietransitie hebben waar geld voor nodig is. Kijk, als je naar Shell kijkt, is het fantastisch dat ze nu hartstikke veel geld verdienen. Maar Shell was natuurlijk altijd de hoeksteen van elke portefeuille en nog nooit de dividendlaag.
Dividend,
ik zie Van Beurden nog staan in zijn ten neergeslagen in zijn woonkamer aankondigend dat het dividend verlaagd ging worden. En nu spuit het geld er weer even uit met dank aan Poetin. Maar of het nou echt voor de long run de transformatie is die je nodig hebt. Ik wil niet. Ik vraag me af of je. Ik heb liever een ASML dat alle machines nodig heeft, levert en daarmee een hele stabiele, voorspelbare afzet, omzet heeft. Dan een Shell, wat van zoveel externe factoren afhankelijk is.
We sluiten af met Karel, want ik zie een enigszins aarzelende blik bij de woorden.
Nou ja, het ligt natuurlijk niet aan Rusland, want Shell was ook wel een van de best presterende aandelen van Europa in 2021. En de reden dat het zoveel geld verdient.
Komend vanaf een tientje.
Dat klopt, maar daarom dat ABP en andere pensioenfondsen eruit wilden, terwijl ze wel nog geld verdienden
en
als water.
De olieprijs.
De olieprijs was alleen in de Verenigde Staten negatief. Voor Shell is Brent belangrijker en die is nooit negatief geraakt. Eén dingetje nog. Shell heeft tientallen miljarden per jaar aan free cashflow. Dan kan best wel 2 miljard af voor andere burgers. Het is nog steeds mijn favoriet op het Damrak.
Karel Merks van Beleggersbelangen was hier, net als Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Dank daarvoor.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Straks de Oekraïne-update van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.